Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Lauwmans. Goedenavond, heren.
Hallo.
We gaan het vandaag hebben over een belangrijke dag in het proces Marengo, want het was namelijk de eerste inhoudelijke zittingsdag, als ik het goed heb. Wouter, jij was daar bij de bunker. Volgens mij, wat was het voor dag?
Het was een dag zoals ik hem niet eerder heb meegemaakt, bij de bunker althans. Ik heb wel vaker strenge beveiligingsmaatregelen gezien, zeg maar. Mm-hmm. Maar zoals het vandaag was, was het nog niet eerder. Alle toegangswegen waren echt afgezet. Dus zodra er een konvooi met een verdachte aankwam, werd het verkeer stilgezet. En dan had je eigenlijk, zeg maar, nog een soort binnenste ring met gewapende politieagenten die daar bewaakten. En er ging een helikopter in de lucht en drones.
Ja, echt wel een soort belegging van Osdorp.
Ja, een van de advocaten zei, dat lijkt wel oorlogsgebied hier. En ik snapte wel waar die gedachte vandaan kwam.
Ja, en blijft het dan de hele dag daar zo zwaar bewaakt? Of alleen het transport dat de verdachten daarheen worden gebracht?
De hele dag. Dus toen ik daarnet wegging, toen hing die drones, twee waren het er, die hingen nog steeds in de lucht. Dus er stond ergens boven op een parkeerdek, stond ook een delegatie van de politie. En die hadden gewoon permanent twee drones in de lucht hangen die daar ook, denk ik, de boel in de gaten aan het houden waren.
Ja.
En dan was er natuurlijk ook nog de bunker op Schiphol, waar ook een deel van de pers naartoe moest. En daar zat Paul.
Ja, en hoe is de sfeer daar? Die is natuurlijk niet bewaakt, neem ik aan. Daar is het gewoon journalisten onder elkaar.
Ja, daar hangt wat marechaussee omheen. Schiphol is het territorium van de Koninklijke Marechaussee. Dus daar waar de bewakingseenheid van de Amsterdamse politie met zware wapens bij de bunker in Osdorp de wacht houdt, is het op Schiphol altijd marechaussee. Mm-hmm. Die jongens ken ik natuurlijk wel, want die doen al die grote processen. Daar was een kleine demonstratie van Taghi-sympathisanten. Die zijn er, zeker. En die deden een beetje grimmig 's ochtends. Want ze kwamen wel demonstreren, maar ze wilden niet met de pers praten. Wat een beetje raar is natuurlijk.
Maar waar demonstreren ze dan voor? Dat hij onschuldig is? Of?
Ja, tegen de rechtsstaat. Sommigen hadden een t-shirt aan met Polen, Hongarije en nu Nederland. Dat zijn de twee onttakelde Europese rechtsstaten van tegenwoordig. En zij kwamen hun steun betuigen inderdaad.
Ik vind dat toch best wel raar.
Ja, maar rare mensen zijn er ook.
Ja.
En ik zag ze, want ik ben later nog even langs de bunker gereden in de middag. En daar stond ook nog wel wat sympathisant voor de deur. Maar dat is bij Holleder was dat ook altijd zo. En nu was het eigenlijk in de Taghi-zaak voor het eerst dat er supporters kwamen, zeg maar. En ze hadden t-shirtjes gedrukt en zo. Alleen ik denk wel dat ze misschien hun hand hadden overspeeld, want hun auto's werden doorzocht en ze werden gefouilleerd en zo. Nou goed, dat was daar. We zitten in op Schiphol. Is het perscentrum dat eigenlijk voor MH17 proces mm-hmm. is gebouwd. Is nu geschikt voor ons. En daar zaten 25 journalisten of zo. Want in de bunker, dat is misschien wel handig om even te vertellen.
Is het allemaal Nederlandse pers?
Wat Duitsers ook, ARD was er. Maar die moeten dan aan mij vragen hoe het proces in elkaar zit natuurlijk. Want ja, die komen hier ook maar voor even binnenvliegen. Wat niet ongezellig is hoor. Want het is misschien wel handig om even uit te leggen. Mede vanwege corona en vanwege het grote aantal verdachten en advocaten en zo.
Het gaat over 17 verdachten, hè, dat hele proces.
Inclusief de kroongetuigen. Ja. En die hebben allemaal weer advocaten bij zich. En Wouter was een van de vijf journalisten maar die in de bunker mochten zitten.
Dan moet ik wel een beetje eerlijk bekennen dat ik ook wel een beetje op Paul staat van dienst naar binnen. Het Parool is natuurlijk een Amsterdamse krant en Paul heeft volgens mij 1000 dagen in de bunker gezeten. Dus
nu zeiden ze, doen we nu maar een keer Wouter Lauwmans.
Nee, het was gewoon het Parool heeft gewoon dankzij Paul een streepje voor bij de rechtbank Amsterdam. En dat is ook overigens volkomen terecht.
Ja, vind ik ook volkomen terecht. Maar even dus,
dankjewel.
We gaan natuurlijk van de hak op de tak. Maar dus de 17 verdachten in het Marengo-proces moesten vandaag allemaal daar aanwezig zijn.
Op eentje na, want die kan niet aanwezig zijn. Dat is Said Razouki. Die zit nog steeds vast in Colombia. Die wacht op het moment dat hij wordt uitgeleverd naar Nederland. Daar ging het ook heel eventjes over. Ze zeiden, we willen eigenlijk hem gaan horen middels een videoverhoor. En dat is iets wat op een later tijdstip aan de orde is.
Maar ik stel me zo voor, ik zit nooit in een rechtszaal. Dat zitten dus die hele zaal vol met verdachten en advocaten. Hebben die mensen contact onderling?
In de zittingszaal.
Mogen ze contact hebben?
Ja. Nou, nee. Ja, in de zittingszaal is het niet een soort backslappend gebeuren. Daar zitten verdachten mits een raadsman. En die twee hebben wel contact met elkaar. Tachi zat er natuurlijk vanochtend ook. Mm-hmm. En je zag wel dat hij heel erg om zich heen aan het kijken was. Van, goh, wie zitten er allemaal? En ik meende hem ook zo nu en dan een knikje te zien geven naar iemand. Van, hey, hoe is het? Of zoiets. Een soort begroeting. En hij probeerde ook wel. Dus hij is dan de hoofdverdachte. En dan zijn twee broers, Mau en Mario R. Dat zijn jeugdvrienden van Tachi. Die zijn ook echt hoofdverdachten. Dus
die zijn in Suriname gepakt.
Die zijn in Suriname gepakt. En die zitten naast hem dan in die eventjes verderop, zeg maar. En daar zag ik hem ook wel de hele tijd zo naar kijken. Een soort oogcontact proberen te maken. Alleen het is heel moeilijk te zien of dat ook tot stand werd gebracht, dat oogcontact. Omdat die twee broers, die Mario en Mau R. Mm-hmm. Die hadden zich, zeg maar, die hadden capuchons op hun hoofd en een mondmasker voor, waardoor je dus eigenlijk helemaal niet iets kon zien van hun gezicht.
En dat zal zijn vanwege de rechtbanktekenaars.
Oh ja.
We hebben
ja.
hele goede rechtbanktekenaars, maar die kunnen bijna foto's tekenen. Zo goed als een foto zou zijn.
Ja, dan zijn ze natuurlijk toch herkenbaar. En ja. Ik weet nog, in een van de vorige uitzendingen waren jullie toch benieuwd hoe Tachi er dan uitzag. Hè? Ik bedoel, zat hij daar als een verslagen oudere man of zat hij er, stevig strijdvaardig bij? Kan je daar iets over zeggen of was het ook te ver weg?
Nou nee, ja, toen het scherm omhoog ging, dus je zit daar dan op zeg maar het persgedeelte van de bunker. En dan gaat er een soort rolluik gaat omhoog naar beneden. Dus, dan
voor het kogelweerd glas. Ja. Voor de pers zit kogelweerd glas. En, dan ja.
en ja, daar zat hij dan. En dan je zag hem zitten. Hij zat heel ver voor in de zaal, maar boven hingen videoschermen. Dus dan kon je wel, oh ja, dat is hem. En hij had een zwarte bodywarmer aan. Zijn lange krullen die had toen hij werd opgepakt in Dubai, die waren afgeknipt. Mm-hmm. En hij had eigenlijk gewoon een kort kapsel.
Hij zag er best wel fris uit, vond ik. Frisser dan op de beelden die we kregen vanuit Dubai. Ja.
Ja. En hoe gaat het dan? Hè? Dus dat megaproces gaat inhoudelijk van start. Ik kan me voorstellen dat het OM moet zo opknippen wat ze gaan doen. Wat gebeurt er dan op zo'n dag 1?
Ja, vandaag was het eigenlijk zo van de zaken werden voorgehouden en er was een soort eerste reactiemoment. Hè, wat bij alle verdachten van, joh, wat gaat er gebeuren? Een aantal keer is gezegd, joh, ik ga helemaal niks zeggen. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. En een aantal andere verdachten die zeiden van, ik ga niks zeggen omdat mijn stem wordt opgenomen in de rechtbank en dat wil ik niet. Dus die zeiden wat dingen.
En mag uitgezonden worden, dat is wel wat
de
media
mag
opnemen.
Uitgezonden worden. Ja.
Tachi die zei, ik ga er vooralsnog, ga ik nu niks zeggen. En dat was het eigenlijk gedurende een heel groot gedeelte van de dag. De verklaringen van Nabil B., de kroongetuige. Daar ging de rechtbank wat vragen over stellen.
Ik kan me voorstellen dat die Nabil B., die is al vaker verhoord, toch? Daar weet al heel veel van wat hij verklaard heeft.
Zeker, maar het is nog nooit zo officieel in de rechtbank gebeurd.
Het is natuurlijk wel een moment, zo'n openingsdag. Kijk, hij heeft hele pakken verklaringen afgelegd. Eerst kluisverklaringen, later is hij eindeloos al verhoord bij de onderzoeksrechter en zo. Mm-hmm. Hij is ook al aan het woord geweest op openbare zittingen. Maar deze combinatie van de rechtbank is vandaag begonnen met de inhoudelijke behandeling. Dus stellen ze nog weer inleidende vragen aan hem. En dat is best vreemd, want je weet dat al die rechters de antwoorden al lang kennen uit het dossier. Maar ja, het is toch een beetje schoten voor de boer.
Opwarmertje
en, ja,
voor...
en ze willen ze weer opnieuw weten waarom hij zich heeft laten arresteren met een vuurwapen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Mm-hmm. Nou, dat was omdat hij bang was dat hij vermoord zou worden. Dat
is door de Tachi's consorten, hè?
Dat is allemaal terug te leiden tot op 12 januari 2017 is er een verkeerd persoon geliquideerd in Utrecht overvecht. Mm-hmm. Hakim Shagashi. En voor die zaak had Nabil B. de vluchtauto geregeld. Die ook uiteindelijk werd heel snel bekend dat hij dat had gedaan. Hakim Shagashi was een goede kennis. Hij was bevriend met die familie. Mm-hmm. En door een persoonsverwisseling, door een blunder, is die Hakim daar doodgeschoten. En dat bracht hem in enorme problemen. En hij kwam tussen twee groepen terecht. Dus al vrij snel was bekend bij de familie Shagashi dat Nabil B. een rol had gespeeld. Ondertussen lekte weer bij de groep Taghi uit dat hij, Nabil B., met de familie Shagashi had gesproken. Mm-hmm. Dus hij kon door de Shagashis misschien wel uit zijn schoenen geschoten worden. Misschien wel door Taghi. Taghi zou de opdracht hebben gegeven volgens hem. Dat zou Said Razuki nog hebben voorkomen eerst. Maar, dus hij zat in een enorme stress. Toen is hij, zoals dat op straat heet, naar binnen gegaan. Dus ja. Hij heeft zich laten arresteren met een vuurwapen. Waardoor hij even rustig kon nadenken. Wat moet ik nu verder? Toen heeft hij 41 kluisverklaringen afgelegd.
Ja.
En dat is dus, dan vertel je wat je allemaal weet. En hoe het in grote lijnen zit. Terwijl je nog geen deal hebt. En ondertussen ga je dan, dat speelt zich allemaal in het loop van 2017 af, die deal maken. Nou ja, al dat, die procedures kwamen ook vanochtend nog even weer puntsgewijs aan de orde.
Ja. Ja, wat mij altijd wel opvalt, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar is dat Hij is betrokken geweest bij twee moorden zelf, ja. Nabil B. En hoe hij daarover praat, dat is toch een soort van technisch. Het is niet iemand die heel veel berouw toont in die verklaring. Hij zegt zelf, ja, ik kom dan ook een beetje kil over. Maar hij praat er ook over alsof, ja, zoals een ander iemand over een oude werk. Als
het
leek
voor mij als een soort coping strategy. Een manier om ermee om te gaan dat je bij twee
dat je zoiets gedaan hebt.
Ja, en dus dan maak je het weer heel
Hij houdt het wel de hele tijd van zich af. Hè? Ja. Want hij zegt de hele tijd, er gebeurt dit of we deden dat. Maar hij zegt bijna nooit ik.
Nee.
Dat is
maar ik kan me ook, volgens mij schreef jij dat vandaag, dat hij zei, ik kon niet anders of ik kon niet meer terug. Terwijl als buitenstaande denk je natuurlijk, heus kan je wel terug.
Maar dat is ook, dan heeft hij het over de, dan is het de vraag concreet van, joh, waarom ben je kroongetuige geworden? Ja, ik zat klem, ik kon niet meer terug. Dan, dat betrekt hij wel op zichzelf. Maar als het over het voorbereiden van een moord gaat, dan spreekt hij meervoudig snel.
Ja.
Het heeft natuurlijk enerzijds te maken met die Hakim. Dat vindt hij, dat geloof ik, dat hij dat heel erg vindt, dat die Hakim is vermoord. En hij zegt, ja, ik had een auto geleverd. Ik wist wel dat het voor iets ernstigs was, maar niet voor wat. En daar is dit mee gebeurd. Dan is er een tweede, Ranko Skekic, daar heeft hij mee voor geobserveerd en zo voor die liquidatie. Ook een man uit Utrecht die daar voor zijn woning is doodgeschoten. Ja, dat inderdaad, daar praat hij een beetje, hij praat dat van zich af. Snap je? Dus hij beantwoordt wel de vragen. Maar inderdaad, dan blijft hij erg weg bij emotie. Alsof het hem, buiten hemzelf staat. En dat is altijd al geweest, is zijn verklaring. En ook vandaag weer.
Maar ik kan me voorstellen, voor Nabil B. is het dus, die kroongetuige, is het vandaag ook anders. Want hij verklaart niet tegen iemand, een advocaat of een rechter. Hij verklaart opeens tegenover de man die hij beschuldigt.
Ja, dat vond ik, daar zat ik nog over na te denken in die zitting. Ik dacht zo, dus hier is dus de ene man die hier zit. Die heeft, dus Nabil B., die heeft, eigenlijk moet je het nog iets verder terug. De ene man die hier zit, dat is Ridwan Taghi, die zou Nabil B. hebben willen doodschieten, waardoor Nabil B. kroongetuige is geworden. Sorry. En vervolgens gebeurt dat en zou die Ridwan Taghi dus de broer van die kroongetuige hebben doodgeschoten. Dus daar zitten twee uit wraak.
Mm-hmm.
Dus daar zitten twee mannen die elkaar, waarvan het wel aannemelijk te maken is dat die elkaar echt tot op het diepst van hun botte haat.
En daarbovenop komt dat Nabil B. gaat zorgen, proberen te zorgen, dat Ridwan Taghi levenslang krijgt en nooit meer buiten komt. Dus die emoties die daar spelen, die zou je denken passen niet in die bunker. Ondertussen is het wel gewoon een zitting die zich een beetje voortkabbelt, groot deel van de dag.
Konden zij elkaar zien?
Het is wel de bedoeling.
Ja.
Taghi zat wel voor in de zaal, waardoor want het hokje, wij van de pers, van waar Wouter dus vandaag zat op de tribune, kunnen niet in dat hokje kijken. Procespartijen in principe wel.
Yeah.
Ik denk dat hij het kan, omdat Taghi helemaal vooraan in de zaal zat. Want een nadeel van met zoveel verdachten zijn is dat niet elke verdachte de kroongetuige kon zien, maar ik denk Taghi wel. Maar dat was niet heel merkbaar.
Ja, het voelt een beetje als een soort soapie of soap om dat te vragen, dat je een soort drama verwacht dan in die rechtbank. Of dat iemand zijn beheersing verliest of zo.
Maar die zitting van vandaag, die ging ook eigenlijk als een boemeltreintje. Dus je verwacht, buiten is het één groot circus en toestanden. Ja. En auto's die aanchezen, helikopters in de lucht. En binnen, nou, we waren nog koud een uur en een kwartiertje bezig en de rechtbank onderbrak. En toen werd er anderhalf uur gepasseerd. En dan gaan we weer, moet iedereen naar buiten. Er wordt alles weer schoongemaakt vanwege corona. En dan gaat iedereen buiten een broodje eten. En dan moet iedereen weer naar binnen. Dan moet weer alles worden schoongemaakt vanwege corona. En dan gaan we weer verder. En het was zo'n boemeltreintje.
Ja,
ik
dus
vond
het
een zitting als een boemeltreintje.
Ja.
Nee, maar wat misschien wel aardig is nog, want het eindigde wel weer heel interessant. Nadat het dus de hele tijd gekabbeld had. Ja. In het begin hangt er natuurlijk bepaalde spanning. Wat gaat Tachi zeggen? Hoe klinkt die? Hoe ziet hij eruit? En zo. Nou ja, dan is het inderdaad, nou ja, was het niet super spannend. En Wouter en ik houden een live blog bij voor parool.nl. Ja. En ondertussen maken we een stukje voor de voorpagina voor vandaag. Zodat het een beetje onze zaak natuurlijk goed in de krant staat. Dus we houden onszelf wel bezig. Maar dan in de loop van de middag, ja, is het eigenlijk is het niet zo heel spannend meer. Tot, misschien kan Wouter daar iets over verder over vertellen. Die zat erachter. Uiteindelijk Tachi ook nog wel een rol ging spelen.
Ja, op een gegeven moment dan vraagt de voorzitter van, joh, zijn er nog vragen? En eigenlijk, de sfeer was al een beetje landerig. De eerste collega's stonden eigenlijk al met hun jas aan op de gang. Die dachten van, we hebben het wel gezien. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel wat vragen. Maar niet aan die leugenaar, niet aan die fantast. Daar heb ik geen zin in. En die begint een aantal vragen. En die zegt eigenlijk tegen die voorzitter van, ja, hoezo, wie heeft hij allemaal? Hij zegt dat wij hier met een hele, zeg maar, misdaadorganisatie zitten. Maar wie heeft hij eigenlijk allemaal ontmoet dan van die organisatie? Heeft hij wel eens met mensen, behalve die twee broers Razuki, heeft hij daar wel eens mee gedronken? Mm-hmm. Heeft hij daar wel eens mee gegeten? Met andere woorden, kent hij hun eigenlijk wel? Nou, daarvan zegt de kroongetuige vervolgens, nou, ik ken hun niet. Nou, vervolgens zegt Tachi weer van, begint weer over leugenaar en fantast en pathologische leugenaar. Dat soort termen geeft hij eraan. En zegt van, ja, want jij hebt het de hele tijd over berichten die jou zijn doorgestuurd. Dat zijn die PGP-berichten waarin moordopdrachten en andere opdrachten,
ja,
van Tachi.
Ja, waar het OM bewijs in ziet, hè, van, ja, wat er gebeurd is.
Maar hoe weet jij eigenlijk dat die berichten van mij afkomstig zijn? Nou ja, en dan ontspint zich eigenlijk een soort discussie via die rechtbankvoorzitter, want ze praten dus niet direct tegen elkaar, tussen die twee. En dan, ja, dan is het rommelig in zo'n zitting. En dan zegt hij, Tachi, ja, maar dit is wel lachend. Zegt hij, ja, maar dit is wel even belangrijk. Hè? Van, hoe weet jij nou eigenlijk dat die berichten die jij hebt gekregen, dat die van mij zijn? Nou ja, en dan verweert Nabil zich. Die zegt, joh, door de schrijfstijl, dat is me verteld. Deze berichten zijn ook aan jou toegeschreven. Dus dan ontstaat er enige stekeligheid. En eigenlijk was dat het venijn van vandaag, zat hem toch echt wel in de staart. En nou, dat gesprek dat kabbelde even voort. En toen vervolgens zei de rechtbankvoorzitter van, ja, joh, je krijgt toch voldoende gelegenheid om die kroongetuigen te bevragen. En toen dacht hij, ja, precies.
Dus dat wil hij. Dus van tevoren dacht ze misschien, hij gaat helemaal niks zeggen. En dat lijkt nu toch wel anders te zijn dan.
Nou, ik maakte daaruit het op van, Tachi is in elk geval nog niet klaar met wat hij allemaal te vragen heeft.
Ja, nog even twee dingen daarover. Je zei, hoe weet Nabil B. dat die berichten van Tachi zijn? Maar goed, daar gaat hij natuurlijk niet alleen over. Want het OM heeft daar, of de recherche heeft daar natuurlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan, toch?
Ja, er is een enorm dossier. Met het identificeren van gebruikers van bepaalde lijnen. En dat krijgen we allemaal nog. En door dat dossier.
Ja, dus het valt of staat niet bij of Nabil B. echt weet of ze
Nee, het is natuurlijk, Tachi probeert natuurlijk verwarring te zaaien. Dus dat zou ik ook doen. Nabil B. voelt zich gesterkt door het enorme dossier waarin die lijnen aan, op allerlei manieren aan Tachi worden toegekend. Mm-hmm. Maar ja, je snapt ook wel, Tachi heeft een heel lelijk dossier tegenover zich. Als bewezen kan worden dat hij de gebruiker is geweest van die bepaalde PGP-lijnen, nou ja, dan volgt daaruit dat hij allerlei moorden heeft aangestuurd. Mm-hmm. Plus, hij heeft de kroongetuigen zelf tegenover zich. Dus ten eerste zit er emotie. Ten tweede weet hij, ja, ik moet deze pion onver zien te kegelen, want anders heb ik nul kans. En hij heeft natuurlijk in zijn eerste verhoor, waar we uitgebreid over geschreven hebben in het Parool, waar we het ook over gehad hebben in de podcast, heeft hij al gezegd, ja, geef mij maar levenslang volgende zaak, weet je wel. Ja, hij weet dat het risico dat hij levenslang gaat krijgen enorm is. Dus ja. Maar hij zal nu de kansen pakken die hij ziet.
Ja, is het niet opvallend dat hij zelf het woord nam? Hoort het dan zijn advocaat dat niet te doen?
Ja, wij hebben het natuurlijk al heel vaak meegemaakt. Dat een verdachte zelf het woord neemt, dat gebeurt gewoon echt.
Ja, dat mag ook wel. Het is zijn zaak. Ik bedoel,
ja, dat is waar.
De verdachte is centraal in elke strafzaak.
Ja, meer dat je altijd denkt voor een verdachte dat je bang bent dat je wat verkeerd zegt of zo.
Nou ja, maar ik denk dat hij zichzelf in een positie voelt dat hij wel iets moet gaan doen. Want als hij niks doet, dan gaat hij eraan.
Ja. En nog even, heeft een van de andere verdachten nog iets nuttigs gezegd? Of wat we nog niet wisten? Of wat
ja, je hebt, kijk, er is natuurlijk onder die strijd tussen Ridwan Taghi en Nabil Bey zit eigenlijk nog een veel heftigere emotionele strijd. Dat is Morazouki en Nabil Bey. Dat waren eigenlijk hele goede vrienden van elkaar. En via Morazouki zou Nabil Bey voor Taghi zijn gaan werken. Dus met andere woorden, ja, hij is min of meer verantwoordelijk geweest voor de verrader die in de groep Taghi en Morazouki voelt zich ook heel erg verraden. En je hoort de emotie eraf spatten in alles wat hij zegt.
Er is geen zitting waarin Morazouki niet zelf ook het woord grijpt. En hij is veel emotioneler. Als ik zijn advocaat was, zou ik best wel nerveus zijn als hij weer eens vol gas ging. Dat zei zijn advocaat overigens niet. Hij heeft prima advocaat in Nico Meijering. Maar je merkt, ja, daar zit zo'n haat. En ook nog eens een keer komt daarbij dat die Morazouki tegenover de andere verdachten natuurlijk ook moet laten zien dat hij die Nabil Bey, dat hij dit allemaal een verschrikkelijke leugenaar vindt en zo. Want dankzij wat Wouter zegt, het is aan Morazouki's vriendschap te wijten dat er uiteindelijk een kroongetuige is die deze bewijzen levert.
Ja.
En Nabil Bey zei het nog, hè, vandaag. Die zei, toen ging het over een van de moorden, toen zei hij, joh, als er geen PGP-bewijs was geweest en er was geen kroongetuige geweest, dan was er helemaal geen zaak geweest. En daarin heeft hij natuurlijk gewoon ergens gelijk. Dat is er nu allemaal wel, maar dat geeft dus aan, ook aan wat die verdachten dus omver moeten zien te kegelen. Ja. Dat is het PGP-bewijs en die verklaring van die kroongetuige. Dat is natuurlijk wel best wel pittig om dat te moeten gaan doen.
En dat PGP-bewijs is niet alleen het aantal berichten en waar ze over gaan, liquidaties namelijk, maar ook de toon. Je ziet de bloeddorst die straalt. Mm. Daar hebben we het uitvoerig over gehad in een eerdere afdeling. De bloeddorst die uit die berichten straalt, dat ziet de rechtbank ook allemaal. En je hebt als rechter wettig bewijs nodig en overtuiging dat iemand het gedaan heeft. Nou, voor de overtuiging, als het wettige bewijs er is, gaat de rechtbank die overtuiging wel hebben, omdat het voelt, ja, je krijgt kippenvel van die berichten als je ziet dat daar hoe makkelijk over leven en dood wordt besloten.
En tegelijkertijd had ik weet niet of jij dat ook had, dan heb je vandaag zoiets, ja, dat is hem dan. En je kent hem van al die berichten, van al die bloeddorstige berichten. Ja. En dan zit hij daar en dan denk je, goh, je ziet er gewoon normaal uit.
Zit
daar,
ja.
Dat is best wel ook toch nog voor, nou ja, ik heb het al vaker gezien, maar het is altijd een soort vreemde gewaarwording. Dat je denkt, ja, het is eigenlijk dus ook maar gewoon.
Ja, het kan gewoon je buurman zijn.
Nou, maar een rechtbank maakt ook klein. Snap je? Dus mensen die voor de rechter staan, worden opeens ook gewoon maar mensen.
Ja, ik dacht nog, want volgens mij heeft Nabil Bey ook nog iets gezegd over die telefoon die hij in zijn cel had. En misschien hebben we het daar eerder over gehad, maar ik wist het zelf niet. Hij gaf een soort reden waarom hij dat had. Hè? Dat hij net wilde doen alsof hij nog niet vast zat, toch? Of voor iets anders.
Hij was bang dat buiten de groep rond Taghi volgens hem zou denken dat hij misschien kroongetuige zou worden.
Ja, en hij dan zichzelf had aangegeven. Zeg maar.
Ja, want hij liep nooit met vuurwapens en zo. Dus wel heel raar dat hij met een vuurwapen in de PC-hoofdstraat, dus vol camera's en zo hangt, dat hij daar met een vuurwapen wordt gearresteerd. Het duurde ook te lang. En toen hij kreeg het gevoel dat buiten zijn familieleden misschien enorme gevaar liepen. Dus heeft hij een PGP-telefoon laten binnensmokkelen. Plus had hij ook nog een iPhone uiteindelijk. En met die PGP heeft hij zelf weer contact gemaakt met die groep. Dat is best raar. Om ze gerust te stellen dat er niks, ja, klote wapenzaken, maar dat was het dan. Snap je? En nou ja, en dat gaat nog veel aan de orde komen. Want ten eerste had hij dat natuurlijk niet mogen hebben. Heeft justitie dat toegestaan?
Nou, dat
geweten.
Zeggen, hebben ze dat hem daarmee geholpen?
En
zeg
dat
maar.
Misschien geldt voor die iPhone niet hetzelfde als voor die PGP, BlackBerry. Maar dat gaan we allemaal nog krijgen in het kader van de rechtmatigheid. En heeft het OM te veel ruimte gegeven aan de kroongetuigen en zo. Die kaart gaat nog vaker gespeeld worden. Maar dat is de achterliggende gedachte. Hij had contact met de buitenwereld nodig om te laten zien dat hij de nodig was. Zijn gezinnetje werd overigens nog onderhouden via Morazouki.
Een gezin van Nabil Bey.
Ja, dat is normaal. Als je als even van een groepje wordt gearresteerd, gaat de rest van het groepje het gezin
ja, die zorgt voor salaris, zeg maar.
Boodschappengeld.
Boodschappengeld.
Ja. Hey, en dus is best veel gebeurd, maar ook weer niet vandaag. Hè? Het boemeltreintje en nog een klein beetje vuurwerk van Taghi. Hoe gaat deze zaak nu verder? Gaat dus de volgende zittingsdag is, wanneer is die binnenkort?
7 april. En er gaat ook weer de kroongetuige
worden.
Komen
daar weer die hele riedel van 17 verdachten, komen daar weer heen? Of mogen ze zelf kiezen? Of
ten dele mogen ze zelf kiezen. De rechtbank kan altijd bepalen dat iemand moet worden gebracht. Een bevel medebrenging uitvaardigen heet dat.
Maar is er dan nu een soort programma van, we gaan om 10 uur gaan we Gaat iemand vragen stellen aan Nabil B. en om 11 uur
in het begin is dat nog de komende dagen is dat steeds nog de rechtbank. Die wil nog het initiatief houden. En dan komt er in de loop van de dag. Nemen anderen ook wel de kans. Maar 7 april, 9 april. Maar het is ook raar, want het zijn allemaal losse dagen. Want vandaag zijn we dan begonnen.
Mm-hmm.
Ja, en dan ligt het weer stil tot 7 april.
En is dat omdat de bunker druk bezet is? Of er moeten natuurlijk heel veel mensen
En omdat het een procedureel gedrocht is. En ik vermoed, maar dat is ook een beetje koffiedik kijken, dat dit boemeltreintje nog...
Nog heel lang gaan.
Dit wordt uiteindelijk stom vervelend voor de vaste volgers.
Ja, ik
heb heel veel grote processen gedaan en ik ken er niet één waarvan ik elke dag dacht, goh, wat interessant allemaal zeg.
En daarom moet je hier gewoon een goede samenvatting geven.
Zeker, daar is die podcast voor.
Precies.
Kijk, de luisteraar krijgt alleen het beste.
Nog één vraag, dat zag ik ook vandaag voorbij komen, dat in Facebookgroepen in Osdorp al geklaagd wordt over al die heli's en zo.
Ja, we zitten in Amsterdam.
De komende jaren moeten zij daar...
We zitten in Amsterdam. Is er ooit een Amsterdammer die niet de hele tijd zit te klagen over van alles? Nee, ja, natuurlijk. Ja, heel vervelend.
Ja, bedoel...
Maar blijft het zo, denk je? Dat hij elke keer de hele circus
wat mij wel opviel, en dat is een andere zaak, maar die hangt hier dan wel een beetje aan, is met Rico de Chileen. Paul is vorige week naar die, of de afgelopen tijd naar die. En die werd in het begin ook echt met toeters en bellen en helikopters en aangevoerd. En dat werd op een gegeven moment minder. Dus dat heb je ook natuurlijk in het verleden gezien bij Holleder. Kijk, ze zullen nooit met de trein naar die zaak gaan. Dat gebeurt niet. Maar dat er op een gegeven moment een soort... downsizing is van die hele heftige maatregelen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is een enorm gedoe.
Het is enorm gedoe, maar bijvoorbeeld de openingsdag ooit van het proces van Willem Holleder, 2007, over de afpersingen, werd er s'nachts met een antitankwapen op de bunker geschoten. Zo'n openingsdag kan zowel voor tegenstanders van Tachi als misschien wel voor degene die hem een warm hart toedragen, die zijn er dus, een reden zijn om een statement te maken. En kijk, men is als de dood dat iemand probeert het transport aan te vallen, hem te vermoorden of juist hem te bevrijden. En daar hangen al deze maatregelen mee samen. En dan heb je natuurlijk de zichtbare en de onzichtbare maatregelen. Maar hier was het zo hoog opgeschaald dat je... Kijk, een helikopter verstop je niet en dat maakt gewoon lawaai. Snap je?
Ja,
en dat
is voor de buurt. Nog even om indruk te maken op iedereen. Van kijk eens even.
We hebben de boel onder controle. Dat willen ze uitstralen. En dat willen ze zelf ook graag geloven, de beschermers. En je moet... Waar de bunker staat, dat is gewoon daar is een mediamarkt en daar zijn wat kleinere bedrijfjes en zo. Alleen daar pal naast is wel een woonwijk. En dat is wel vervelend. Maar
jij zei toch al de best beveiligde woonwijk van Nederland inmiddels?
Ja. Dat is zeker vandaag was zelfs overal ME-busjes en zo erbij betrokken. Dus allerlei geledingen. Ze hebben dit echt wel heel erg willen uitstralen dat ze hier gaat geen shit gebeuren. Dat is wel de bedoeling. En we zullen zien hoe dit zich zal ontwikkelen.
Ja. Ja, ik hoop voor iedereen dat het boemeltje weer interessanter wordt in de volgende zittingsdag.
Er zullen haltes zijn die heel interessant zijn. En er zullen haltes zijn waar geen klap aan is.
Maar we kunnen de luisteraar van de Tachi-podcast beloven dat we alleen interessante dingen in de podcast verwerken. En de rest zitten wij wel uit, Wout.
Ja, inderdaad.
Precies. Nou, iedereen kan natuurlijk altijd lezen wat er allemaal gebeurt in de Tachi-zaak op het parool.nl. Dank voor het luisteren allemaal. Wil je weten wanneer de volgende aflevering komt van deze podcast? Abonneer je dan. En je zou ons enorm helpen als je een beoordeling achterlaat op iTunes, zodat anderen deze podcast ook goed kunnen vinden. Heb je een vraag over Tachi of een andere misdaadvraag? Dan kan je stellen aan Wouter of Paul. Mail dan naar tachi@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast wordt ook gemaakt door Paul Vugts en Wouter Laumans.